Dit is PNL DLO Delta Lima Oscar in Veldhoven. En we gaan eens kijken wat er zo allemaal voor nieuws is. Nou, we hadden natuurlijk de afgelopen dagen de installatie en eerste testen van het HemTV-spul in het internationaal ruimtestation. Dus de digitale amateur televisieapparatuur. Die is dus volgens plan geïnstalleerd en getest inmiddels. En dat is eigenlijk een groot succes geworden. De beelden die werden dus op zaterdag 8 maart al uitgezonden op 2422 megahertz. En opgepikt door grondstations in Italië. En bij Matera en IK1SLD. En die hebben dat dan gestreamd, doorgestuurd naar de BATC-server in Engeland. En daarbij... daar kon je dus allemaal mooi live volgen op internet. Hè? Daarna is dit nog eindeloos herhaald. Dus de opnamen werden voortdurend weer opnieuw gestreamd. Dus ook als je het gemist had, kon je het daarna nog allemaal bekijken. Tegen verwachting in was toch de camera ingeschakeld. Dus je kreeg echt beelden uit het station. Met Mike, die dus de installatie en de testen allemaal deed. En dat waren gewoon echt prima videobeelden, hè? Niks mis mee. Alleen af en toe dan ging het even een klein beetje de mist en dan kreeg je wat digitale beeldfouten, hè, zoals dat dan gaat. Allemaal van die pixels die staan te rommelen. Maar voor de rest een verlijmscherp plaatje en goede kleuren en zo, allemaal niks mis mee. Dus dat werkt. En ze hebben vandaag nog wat verdere proeven gedaan en als het goed is staat de zender nu nog aan. Gedurende een aantal dagen, maar wel... dan zonder camera eraan, dus alleen zwart beeld, als het goed is. Maar ze hebben ook verschillende antennes eraan gehangen. Antenne 41 en 43, daar zijn die patch-antennes aan de buitenkant van de Columbus-module. Waar dus ook dat station geïnstalleerd is en met verschillende modus, bitrates, zeg maar, de symbol rate, hebben ze wat gevarieerd en getest. En, ja, alles werkt, dus is geen probleem. En iedereen kan het dus live volgen naar batc.tv, de Britse Amateur Televisieclub in Engeland. En daaraan kun je dus bij de live kanalen het ISS selecteren. En dan heb je daar een heleboel kanalen die je kunt bekijken. Je kunt ook een multiscreen doen. Dan heb je alle beelden tegelijkertijd op één scherm. Dan zie je meteen welke actief zijn en dan kun je die eventueel apart weer selecteren om fullscreen te zien, eventueel. Nou, dat werkt dus. En nou zal er nog wel verder wat mee getest worden en dan kan het binnenkort ingezet worden bij ARIS-verbindingen. Wat betreft die nieuwe CubeSats weer die gelanceerd zijn onlangs, een heleboel... satellieten weer in de buurt van elkaar na zo'n lancering, je weet hoe dat gaat. En dan krijg je de problemen met het identificeren. Nou, bij die Japanse lancering valt het wel mee, want daar zijn ze behoorlijk uit elkaar gelopen. En de JSPOC, zoals dat dan heet, de Joint Space Operations Center in Amerika, die daar verantwoordelijk is voor die tracking en de dataverwerking, die hebben dan... al redelijk snel de identificaties van satellieten kunnen publiceren. Van die Japanse H2 lancering is dat waarschijnlijk allemaal wel in orde. Ik heb ze nog niet allemaal gecheckt, maar het klinkt wel goed. Alleen bij die lancering vanuit het Space Station vorige week met een groepje van 5 CubeSats dicht bij elkaar. Ja, dat is weer het bekende probleem. Dat duurt een hele tijd voor die voldoende uit elkaar gedrift zijn om ze goed te kunnen identificeren, was het idee. Maar toch hebben de Amerikanen heel snel al gepubliceerd welke de satellieten dan zouden zijn. De identificatie van al die stipjes met de satellietnamen. Nou ja, dat was een beetje merkwaardig. Hoe konden ze dat zo snel weten? Wie had ze dat dan kunnen vertellen en zo, hè? Dus ik vond dat al verdacht. Ik ben dus eens even wat gaan meten, een paar van die satellieten, zoals LitSat en LituanicaSat. En ik kwam al meteen al achter dat er dus niks van klopt, hè, van die identificaties die ze gepubliceerd hebben. Het blijkt dat LitSat nou echt wel object 39568 is en LituanicaSat 39569. Oftewel, LITSAT is object EM, Echo Mike. En Lituanica staat EN, Echo November. En ja, dat betekent ook dat er dus een paar anderen niet kloppen. Dus je zit al meteen dat er 4 van de 5 in ieder geval niet kunnen kloppen, zoals het gepubliceerd is. Ja, dan vraag je af, hoe komt dat? Want ze hadden het toch allemaal zo keurig gepubliceerd heel snel. Nou, ik krijg de indruk dat ze gewoon een beetje een andere policy gaan toepassen. Ze willen niet er een half jaar over doen voordat ze al die satellieten van hun lancering geïdentificeerd hebben, denk ik. Want dan moeten ze voortdurend in hun database gaan vermelden van ja, deze weten we nog niet en die weten we nog niet en zo. Ja, dat klinkt niet zo goed. Dus het lijkt erop dat ze nu maar gewoon zeggen van ja, het zal wel. We geven gewoon de verschillende namen van de satellieten. Die koppelen we gewoon aan zo'n stipje wat we hebben waargenomen op de radar. En dan zeggen we gewoon, dat is hem gewoon. Ja, en als het niet zo is, dan horen we het wel. Hè. Dan beginnen de gebruikers van die satellieten vanzelf wel te piepen dat het niet klopt. En dan kunnen we het alsnog aanpassen. Het lijkt erop dat dat nu een beetje de benadering is. En ja, nu moeten wij dus inderdaad met z'n allen gaan piepen. We moeten gewoon gaan roepen, jongens, hoho, jullie roepen wel die en die identificaties. Maar dat klopt gewoon niet. Nou, ik ben er al mee begonnen. Om via al te laten weten dat het niet klopt. En ja, hopelijk heeft het effect. Er is ook een andere discussie aan de gang over het toewijzen van identificaties na een lancering. De klassieke aanpak is altijd dat er een hoofdpayload is. Een grote belangrijke satelliet waar dan wat kleinere secundaire satellieten meegaan. Hè, zoals in dit geval dan heel vaak CubeSats. Hè. En dan is het de gewoonte om dan de hoofdsatelliet, de echte payload, dan altijd object A te maken van zo'n lancering. En de andere satellieten krijgen dan vanzelf allemaal B, C enzovoorts. En de raketrap die krijgt dan de laatste identificatie in het rijtje. Want die is natuurlijk het minst interessant uiteindelijk, want die wordt meestal ook vrij snel naar beneden gehaald tegenwoordig. Dus die zit niet zo lang in die baan. Maar nu hebben ze al een paar keer gehad dat ze vrij snel identificaties begonnen toe te kennen. En daarbij nog niet goed opgelet hadden welke nou de hoofdpayload was. Hoewel dat toch vaak wel te zien is met radar. Want je ziet echt wel een verschil tussen een grote wetenschappelijke of andere satelliet en een aantal CubeSats. Dus meestal hebben ze dat wel snel onder controle, maar soms niet. En ja, dat was vroeger ook wel een probleem. Maar wat deden ze dan? Dan gingen ze gewoon de baanparameters onderling verwisselen. Net zolang tot het object A inderdaad de hoofdpayload was. En dan konden ze de andere gewoon verdelen onder B, C enzovoort. Nou, ze hebben nu bedacht dat gedoe met die wisselen van parametersets alleen maar om A op de eerste plek te krijgen, zeg maar. De main payload dus A te maken. Dat vonden ze nou niet zo handig, dus dat doen ze niet meer. Ze hebben gewoon gezegd, laat maar zitten. Als nou toevallig die hoofdpayload iets anders is, nou dan is dat maar zo en dan laten we het ook zo. En dat zie je dus ook bij die Japanse lancering van onlangs. De GPM, de grote wetenschappelijke satelliet die daar gelanceerd is, die bleek object C te zijn na enige dagen. Maar ze gaan dat toch niet meer veranderen. Eigenlijk zou dat dus A moeten worden, maar dat doen ze niet. Ze laten hem gewoon C. Nou, dat is even wennen, maar goed, dat kan, hè. Dus een of andere CubeSat kan dus nou gewoon A worden, daar is niks mis mee. Dus dat is even apart. Daar moeten we rekening mee gaan houden binnenkort. Maar het blijft dus nog steeds een spel om die satellieten allemaal te vinden, te identificeren en dan de officiële instanties ervan te overtuigen dat ze die informatie moeten wijzigen, omdat het dus echt niet klopt. Goed, ander verhaal. FunCube 1, oftewel Oscar 73, die is intussen meer dan 100 dagen in de ruimte. En ja, klein feestje eigenlijk, want ja, hij doet het uitstekend. Alles in het groen, zeg maar. Hè. Alle telemetrie ziet er goed uit. Er zitten wel wat temperatuurvariaties natuurlijk in de satelliet in de loop van de tijd. Hè, als hij in de zon zit en in de schaduw en zo. Aan de buitenkant van de satelliet variëren de temperaturen tussen de plus- en minwaarden over een range van 50 graden zo'n beetje. Binnen de satelliet is het wat stabieler. Zijn de hoogste en laagste temperaturen niet verder dan 25 graden uit elkaar. Is nog een beetje veel, maar goed, in een CubeSat is dat moeilijk stabiel te houden natuurlijk. Maar verder, ja, hij doet het goed. Hij roteert om zijn as. Hij is wat aan het versnellen geweest, toen weer vertraagd. En ja, nu lijkt hij weer te versnellen. Nou goed, het is een beetje afhankelijk van allerlei omstandigheden. Dat zit dus natuurlijk ijverig te monitoren. In principe is bij Oscar 73 de afspraak dat hij de amateurmode ingeschakeld heeft. Dus het relaisstation ingeschakeld op het moment dat hij in de schaduw van de aarde zit. Dus 's avonds. En overdag is hij dan in gebruik voor scholen, voor telemetrie, downlink. En dan is dus het relais uit, maar dan staat het baken op maximaal vermogen. Voor het gemak, hè, om dan de scholen de gelegenheid te geven die signalen goed te ontvangen. Maar ja, nu 's avonds begint vanwege de seizoensverandering de satelliet ook alweer in de zon te komen, geleidelijk. En dat zou betekenen dat dan het relaisstation minder lang ingeschakeld blijft. En dat is toch jammer. Dus ze willen nu toch iets gaan doen aan het gebruiksschema van de satelliet. En het binnenkort wat gaan aanpassen. Zodat ze ook de satellieten wat op een andere tijden voor amateurs beschikbaar kunnen houden. Ook als die in de zon zit. 'S avonds. Nou ja, of in het weekend. Dus ze denken er ook over om de satelliet bijvoorbeeld het hele weekend in de amateurmode te houden. Want waarom zou je hem dan alleen maar in telemetriemode houden als er toch geen scholen iets mee doen? Dus dat kan binnenkort gaan veranderen. Maar verder alles goed dus met Oscar 73. Dit is PNO Delta Lima Oscar trouwens. Dan verder binnenkort weer een lancering van een Falcon 9 van SpaceX met een commercieel ruimtevrachtschip naar het Space Station, maar daar zullen ook weer de nodige satellieten mee gaan. Een aantal CubeSats en één daarvan, die trekt een beetje veel aandacht, namelijk KickSat. Die CubeSat die doet eigenlijk niet veel meer dan weer andere satellieten lanceren. En daar zit er namelijk een grote verzameling sprites in, sprite satellieten, hele kleintjes, 3,5 bij 3,5 centimeter PCB'tje met wat een paar componenten erop en meer is het niet, met ja, antennetjes eraan, twee draadjes en een zonnepaneel, een boordcomputertje, een radiosysteempje en eventueel nog een of andere sensor, dat kan van alles zijn. De verschillende satellietjes hebben dus verschillende sensoren, zoals magnetometers, gyroscopen, weet ik, allerlei gekke grappen halen ze daarmee uit. Nou, die dingen moeten dus gelanceerd worden. Aanvankelijk was het idee dat het er 200 konden zijn. Blijkt toch iets minder te zijn. Er komen nou verschillende getallen boven. Zoals 128 van die satellieten. Of een ander verhaal zegt maar 104. Dus het zijn er toch even iets minder, maar toch. Die kleine dingen moeten dus allemaal vanuit die KickSat worden gelanceerd. En dan in de verschillende richtingen weggeslingerd worden, zeg maar, omdat die KickSat dus om zijn as gaat roteren en dan ja, een deurtje open en dan komen al die dingen naar buiten geslingerd. Maar ja, dat wordt wat. Ze zitten allemaal op dezelfde frequentie, 437-240 met CDMA, Code Division Multiple Access, en ze zetten dan MSK, Minimum Shift Keying Data uit met 60 kHz bandbreedte ongeveer. En dat moet je dan wel met een SDR ontvanger gaan ontvangen. Output is maar 10 milliwatt. Dus het zal niet zo echt stevig signaal zijn, maar ja, we kunnen het dus proberen. En zeker omdat ze allemaal door elkaar zenden, maar ja, wel met een verschillende PRN code zou dat dan allemaal uit elkaar te halen moeten zijn. We zijn benieuwd. KickSat zelf heeft ook een downlink op 437-505 en ook in de S-band bij 2401 tot 2436.2 zit iets. Nou ja, maar goed, al die sprites, dat gaat wat worden. Het komt dan wel niet zo heel hoog natuurlijk. Het zit maar tussen 315 en 325 kilometer. Dus zeg maar 100 kilometer lager dan het Space Station. Wel ongeveer dezelfde baan, 51,5 graden natuurlijk. Hè. Dus ze worden op een veel lagere hoogte al uitgezet. Maar Ja, dat betekent ook dat ze niet lang zullen leven. Na een paar maanden komen ze allemaal naar beneden te warrelen en verbranden ze de atmosfeer. Maar het is natuurlijk wel een apart experiment. En een heleboel mensen zijn eigenaar van al die verschillende sprites. En die vinden het natuurlijk leuk om hun eigen satelliet in de ruimte te zien. En daar de data van te gaan ontvangen als dat lukt. Ander probleem wordt natuurlijk het opsporen van die gevalletjes door de officiële instanties die daar verantwoordelijk voor zijn. Want ik zou niet weten hoe ze die met een radar moeten zien te vinden. Misschien lukt het, maar ze zijn wel heel erg klein. Maar goed, ik ben benieuwd of ze ze toch allemaal weten te vinden en te identificeren. Dat zou wat worden. Maar ja, we wachten het af. Dan verder Eutelsat 2, oftewel Oscar 11. We hebben het al over gehad, op 1 maart was die jarig. En dat is een bijzonder geval, omdat dat ook... Ja, dat is de tweede satelliet van de Universiteit van Surrey. Na Oscar 9, die ze eerder gemaakt hadden, kwam toen Oscar 11. Waarbij echt even haast gemaakt moest worden, want NASA die had een lancering van een... satelliet waarbij nog wat ruimte was. En ze zeiden toen tegen geïnteresseerde partijen van, nou, als jullie een satelliet hebben om mee te sturen, dan kan dat. Nou, de meesten zeiden van, ja, dat had je dan eerder moeten zeggen, dat halen we nou niet meer. Maar in Surrey zeiden we, nou, die uitdaging nemen we aan. Een half jaar, dat gaat lukken, we gaan gewoon een satelliet bouwen. Nou, en wat blijkt, hij doet het nog steeds. Sterker nog, het is de satelliet van de University of Surrey die het langste leeft. Want ze hebben er intussen vele tientallen gebouwd en laten lanceren. Maar deze oude Oscar 11, die doet het nog steeds. Hij zendt nog steeds telemetrie met een timer aan boord die hem steeds ruim 10 dagen ingeschakeld houdt en dan weer 10 dagen uitgeschakeld. Momenteel is hij weer ingeschakeld sinds afgelopen woensdag, zoals verwacht. En ja, hij blijft het maar doen. Dan ZA-Cube 1, oftewel Shipiso-sat, zoals hij tegenwoordig heet. De Zuid-Afrikaanse CubeSat die onlangs gelanceerd is. Die heeft even wat spannende momenten gehad onlangs. Want hij kreeg een paar meldingen dat hij misschien in botsing zou kunnen komen met andere satellieten. Bijvoorbeeld Cosmos 2151. Boven Antarctica zou dat kunnen gaan gebeuren. Een hele kleine afstand zouden ze elkaar passeren. Nou, dat is dus allemaal goed afgelopen. Een paar uur later kregen ze de volgende waarschuwing. Dat ze misschien een botsing konden krijgen met weer een andere oude Russische satelliet. Meteor 2.5, of althans een brokstuk daarvan. Boven Zuid-Amerika, boven Brazilië. En weer werd het spannend natuurlijk, maar uiteindelijk heeft hij het allemaal overleefd. Dus het zijn allemaal near misses geweest, zeg maar. Hè. Dus heel korte afstand elkaar gepasseerd, maar verder niks fout gegaan. Ja, dan zijn er in de VS allerlei amateuractiviteiten, bijeenkomsten, hamfests of hoe ze ook allemaal heten. Gepland in de komende tijd, maart, april enzovoort, mei, juni, het gaat maar door. En ja, op heel veel van die plaatsen zal ook Amsterdam vertegenwoordigd zijn met een stand en met demo materiaal en presentaties en noem maar op. Dus daar wordt weer flink veel publiciteit voor Amsterdam daar. Dan even Aris. Zaken, nog steeds alleen met phone, hè, voorlopig. Er zijn er weer een paar geweest met de VS en met Japan. Allemaal succesvol. En nu zijn er weer een paar gepland binnenkort met de VS. Eerst met Canada en daarna ook met de VS. Maar dat gaat allemaal rechtstreeks. Op 13 en 14... maart, maar dat is allemaal buiten ons bereik, rechtstreekse verbindingen met Canada en de VS. Ja, wat hebben we hier nog? In Engeland een web SDR actief, die ook makkelijk gebruikt kan worden voor het monitoren van amateursatellieten, bijvoorbeeld LeadSat 1 en zo. Die kan daarmee gemonitord worden op 70 centimeter. En normaal wordt die WebSDR ook gebruikt voor het volgen van hoge ballonnen die ze in Engeland veel oplaten de laatste tijd. Verder zijn ze weer met de IARU bezig, met de RSGB, over allerlei bondplanwijzigingen die dus ook met amateursatellieten en zo te maken hebben. We hebben het er eerder ook al over gehad. Dan Lituanicasat hebben een hoop publiciteit. Daar is het relaisstation intussen getest vandaag en dat werkt. Tijdelijk ingeschakeld geweest, dus dat zal binnenkort wat vaker geactiveerd gaan worden. Galileo, het Europese GPS-alternatief, zeg maar, de navigatiesatellietnetwerk, ja, die komen onder andere te zitten tussen 1260 en 1300 megahertz. En ja, daar hebben wij natuurlijk ook de 23 centimeter band zitten. En dat gaat dus wat interferentie geven links en rechts. Nou, in Duitsland is dat al zo erg dat er een ATV-repeater, DB0QI, uit de lucht gehaald is. Die moest uitgeschakeld worden, want die gaf storing bij het Galileo Control Center in die omgeving van München daar. En ja, die konden dus die Galileo-signalen niet meer goed ontvangen of zo. Hè. Ze konden vanwege de commando's die ze moeten sturen enzovoort, nou, daar kregen ze problemen. Dus er beginnen al wat toestanden te ontstaan. Hè, dat Galileo dus voeraan gaat krijgen en amateur dingen daarvoor uitgeschakeld zullen moeten gaan worden. En dat dreigt nog wel meer te moeten gaan gebeuren in de toekomst. Nou ja, we zullen zien. De SPANL, DLO, Delta Limonska trouwens. Dan in Amerika zijn ze bezig wat Mars-missies te simuleren met een afgezonderde installatie waar dan zogenaamde astronauten dan zogenaamd op Mars verkeren. En die gaan daar dan een langere tijd proberen daar te overleven en net te doen alsof ze op Mars zitten en zo. En weliswaar via radio communiceren met de aarde, maar wel met alle tijdvertraging die daar dan bij zit, zoals het dan hoort hè, als je op Mars zit. En ja, daar zitten ook een paar zendamateurs bij, waaronder RON en 9UIK en ook ROS, VA6RLW en Canadees. Nou, en die gaan dus ook amateurradio daarbij gebruiken. Niet alleen de officiële radioverbindingen, zoals dat dan normaal hoort, met de NASA enzovoort. Maar ze gaan ook net zo goed als in het Space Station en dergelijke ook amateurradio gebruiken. Maar dan ook weer met de bijbehorende tijdvertraging erin ingebouwd. Dus weer simuleren alsof ze echt op Mars zitten. En dan willen ze eens kijken of dat dan ook leuk kan werken. En dat ze daar ook amateurverbindingen kunnen maken van Mars naar de aarde. Gesimuleerd dan wel. Nou ja, zou leuk zijn om dat eens te bekijken. Wat hebben we hier nog? FunCube. Daar hebben we het over gehad. Oscar 11 hebben we het over gehad. SatNews, ZRCube, ja. De LeadSat test. Oh nee, dat was LeadSat 1. Ja, wacht even. Ik zat in Lituanica, maar dat is LeadSat die getest is geweest vandaag. Het lineaire lijststation en in de satelliet. Nou ja, heel veel dingen gaan we daar nog wel van horen. Kijk, ja, er is een Spaceflight Now publicatie over Bob Twiggs, hè, de geestelijke vader zeg maar, van de CubeSats. Die heeft de CubeSat-principe bedacht in Amerika. Professor op Stanford University en Die had dat niet verwacht dat het zo'n groot succes zou worden allemaal. Goed, amateursatellieten even kijken. Oscar 7 doet het prima. Oscar 29, 50, 52 en 73 allemaal actief. Oscar 11 dus weer ingeschakeld voorlopig in een periode van 10 dagen actief. Andere satellieten allemaal telemetrie. Space Station dus af en toe een ARIS-verbinding, maar de rest van de tijd de bekende Packet actief. Ja, en momenteel dus ook in de S-band de HAM-TV-apparatuur die operationeel is, die je ook kunt gaan proberen te ontvangen. In het Space Station is het commando vandaag overgedragen aan Koichi Wakata, die voorlopig even het commando heeft, want dat is de eerste keer dat een Japanner dat heeft. En verder zijn ze in het Space Station aan het oefenen met het repareren en weer van brandstof voorzien van satellieten. Dat simuleren ze dan in het Space Station, maar gewoon om eens te kijken of ze daar in de toekomst wat meer mee zouden kunnen gaan doen. Zou leuk zijn als er heel wat satellieten gerepareerd zouden kunnen gaan worden in de ruimte. Even kijken, wat hebben we nog meer van leuke nieuws? Ja, er zitten weer wat activiteit ook met Space Station natuurlijk aan te komen op de 11e. Maart zal een Soyuz vertrekken met drie van de huidige 6 bemanningsleden. Kortov, Rizansky en Hopkins die gaan dan vertrekken. Die landen dan een paar uur later, 's morgens op 11 maart in Kazachstan. Op 13 maart wordt de baan van de Space Station weer iets verhoogd met behulp van de motoren van een Progress die eraan vastzit. En op 16 maart komt dan die Dragon lancering met een aantal CubeSats erbij. KickSat met al die sprites, Hermes 2, LMR-sat, All-Star Theia, SporeSat en TechCube 1. Nou, daar begint het weer een heel spel van nieuwe CubeSats die er weer bij komen. En op 18 maart zal dan die Dragon aan het Space Station gekoppeld gaan worden. En later weer allerlei andere ontwikkelingen. De 25e weer een nieuwe bemanning die naar het Space Station wordt gestuurd. Ja, zo, daar zijn een beetje de dingen van deze week. Artsat Invader nog even. Die heeft ook een Digitalker aan boord, die is ook ingeschakeld geweest, die doet het ook goed. Oeh, daar is iemand op zoek naar telemetrie. Opnamen van Oscar 40. Als iemand die toevallig nog heeft, dan houdt hij zich aan bijvoorbeeld. Ik weet niet of iemand daar ooit opname van gemaakt heeft. Goed, daar zijn zo even de zaken.